Schriftlezing. En die komt vandaag uit Efeze 1, de verzen 13 en 14. En daar staat: in hem ook zijn jullie, die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding. In hem ook zijn jullie, die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is, tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende, tot lofprijs van zijn heerlijkheid.
Ik pakte een foldertje vanmorgen en daar stond op: voel je thuis? Voelt u zich thuis? Nou, op 19 maart mag dat helemaal. Ik wil er nog één keer wat van zeggen. Op 19 maart mag dat helemaal met Sisters Day. Ik wil nog één keer zeggen van: vergeet u zich niet op te geven. Het feit dat het alleen voor zusters is en niet voor broeders wil niet zeggen dat de zusters zich in verlegenheid moeten gebracht voelen. Mooie zin, hè? Om niet te gaan, juist wel gaan. Het is een dag speciaal voor de zusters. En ook daar, ja, ik heb op die website wat dingetjes gelezen van die twee vrouwen, zusters, die daar het een en ander gaan doen aan een soort van theater. En het klonk mij heel leuk. Het kwam mij heel positief tegemoet. Dus ik zou zeggen, als u er nog over aan het denken bent, dan hoop ik dat u aan het eind van de dienst daarover uitgedacht bent en u even opgeeft als u dat nog niet gedaan heeft. Verder moet ik zeggen, het eerste lied wat gezongen werd, daar stonden woorden in die mij wat ontroerden. Dat ging over dat we op mochten zien aan God die ons kracht geeft. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben met een thema bezig geweest waarvan ik dacht: hoe moet ik dat nou ooit doorgeven? Het is in de tekst die we net gelezen hebben staan heel veel moeilijke woorden. En het is eigenlijk niet makkelijk om door te geven wat de betekenis is van dit gedeelte wanneer we die moeilijke woorden ook niet begrijpen. Dus ik ga er geen lange studie van maken hoor, maar ik denk toch dat het goed is om even wat begrippen toe te lichten en dan zult u zien. We gaan naar het Oude Testament ook toe. We gaan naar een geweldige inzetting van God voor Israël, dat we gaan juichen en jubelen samen met Israël. En het is een beeld dat we mogen vanuit de schrift ook uit het Oude Testament, alles wat Israël overkomen is, mogen wij ook leren. En dit is een leermomentje, denk ik, vandaag. Zullen we bidden met elkaar? Liefdevolle Vader, machtig God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat geweldig dat we hier mogen zijn, dat we uw woord mogen horen, dat we mogen beseffen dat u ons uw geest gegeven heeft in ons. En daarnaast, Vader, mogen we u danken en bidden voor een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Vader, mag dat zijn bij ons allemaal, niet alleen wie het spreekt, maar met name ook als we over deze dingen nadenken die vanmorgen mogen klinken. Ieder die luistert, hier in de zaal of op een later moment of afgestemd nu op de uitzending. Dank u wel, Vader, dat we, hoe ver we ook weg zijn, dat één geest ons samenbindt. Dank u wel dat we dat mogen beseffen, dat u ons leidt, dat u ons nabij bent en dat u ons zo lief heeft. Zo lief heeft, Vader. Dat is eigenlijk, het is met pennen beschreven in uw woord, gelukkig maar. Maar het is boven alle denken, boven alle bidden. Wat u voor ons heeft gedaan en wat u voor ons heeft weggelegd. Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, het evangelie van onze redding, en daaronder staat al een wat moeilijk begrip, de vrijkoping van het voor ons toegeëigende. Nou, dat, daar moeten we toch eventjes over nadenken. Hè. Met name, het is het evangelie van onze redding. Het is het evangelie, de blijde boodschap dat God onze redder is. En niet alleen maar voor hen die gelovig zijn. Maar wat betekent die redding nou eigenlijk? Kunnen we daar handen en voeten aan geven in ons dagelijks leven? Voelen we ons ook gered? Kijk, ik heb het een keer als kind in een sloot gelegen en in het midden. En ja, ik was een jaar of 6 denk ik en ik was zo langzamerhand aan het verdrinken. Dat heb ik wel een beetje ervaren, maar mijn moeder nog veel meer. En toen was er een glazenwasser die sprong die vijver in en die pakte mij beet en die bracht me aan de kant. Nou, dat was op het nippertje. En als kind heb je dan niet zo in de gaten dat je gered bent. Je hebt wel in de gaten dat jou iets overkomen is. Maar in een later moment in mijn leven ben ik frontaal met mijn bronfietsje tegen een vrachtwagen aangereden, die ook nogal hard reed. En vlak voordat dat gebeurde, ik zie die vrachtwagen, ik zag alleen mijn vrachtwagen. Toen dacht ik bij mezelf, een flits, nou is het gebeurd, afgelopen. Ik wist het zeker. Maar het was niet afgelopen. En toen wist ik van redding. Toen besefte ik ineens dat wat in mijn ervaring het einde was. Eigenlijk was dat pas het begin. God heeft me op een hele andere weg geleid toen dan ik wilde. Het ging niet meer. Ik heb jarenlang met problemen met mijn been gelopen. Nou ja, u ziet me nog steeds wel een beetje mank lopen ze nu en dan. Is allemaal daar vandaan gekomen. En ik ben God heel dankbaar dat het gebeurd is. Want hij heeft me gered van een weg die eigenlijk ten ondergang ging. Het evangelie van onze redding. Wat zijn nu de zaken waaraan je denkt als je over redding denkt? Nou, totaal geen veroordeling. Ik heb het woordje totaal erbij gezet, zo staat het er niet. Er is geen veroordeling, maar in dat woordje geen zit zo'n absolute ontkenning dat ik er maar van gemaakt heb, totaal geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. We hebben belofte van heerlijkheid ontvangen. Een toekomstverwachting, maar ja, zoals Frans al zei, zingen, dat verbindt ook. En dan zo met elkaar Gods woord delen, met elkaar bidden, met elkaar zingen. Dat is al iets ja, waar je verheugd van wordt. We hebben ontvangen rechtvaardiging. Als je het overzet naar een rechtszaal waar je terecht zou moeten staan voor je misdaden, dan betekent je bent vrijgesproken. En in Gods, in Gods gave aan ons is rechtvaardiging gekomen door het geloof van onze Heer Jezus Christus, door het bloed dat hij gestort heeft voor ons op Golgotha. We hebben daarom ook vrije toegang tot de Vader, door Christus Jezus. We zijn verzegeld met de geest van de belofte, de Heilige. Nou, dat stond in de tekst van vandaag, dus ik noem hem maar even. Met alle heerlijke gevolgen van dien. Ik heb hem eronder gezet, et cetera, et cetera. Er is zoveel wat wij in Christus ontvangen hebben, dat we misschien zelfs gedachten tekort komen om het allemaal op een rijtje te zetten. Maar waarvan zijn we gered? We hebben beloften gekregen, maar wat was ons verleden? Wat was de gang die we... Nou, ik heb het u net verteld hoe dat met mij was. Ik was onderweg naar een stuk ondergang, naar een leven dat niet deugde. We zijn gered van de negatieve gevolgen van de zonde. Het rantsoen van de zonde, zegt de Romeinenbrief, dat is de dood. We zijn gered van de gezindheid van het vlees, wat ook richting de dood gaat. Dat wij, de gezindheid van het vlees, dat de dingen die we doen allemaal impulsen zijn die te maken hebben met ons begeren, met de verlangens die we hebben naar het vlees, in plaats van naar de geest. We waren vijanden met God. Romeinen 5. God heeft zich met ons verzoend toen wij nog vijanden waren. En we zijn gered van het feit dat we God niet welbehagelijk zouden kunnen zijn. En waarom niet? Omdat God in ons iets geeft door zijn geest dat we wel voor hem welbehagelijk kunnen zijn. In hem ook, staat er dan, zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Nou, wat is nou die verzegeling? Eigenlijk kan je het, als je het overzet in een beeld, kan je zeggen, nou, als je naar de notaris gaat, en dat was vroeger in ieder geval het geval, dan werd er een akte opgemaakt en dan kwam er een soort zegel op te zitten. Heel vroeger ging dat met lak en zo. Maar er kwam een zegel op te zitten, zodat de zaak bevestigd was. Wij zijn verzegeld met de geest van de belofte, de heilige Godsgeest. De heilige geest woont in ons. Dat kan je op diverse plaatsen ook in de Korinthebrief terugvinden. Dat God met zijn geest in ons woning heeft gemaakt. En die geest is ook een verzegeling. Het zegel is het beeld dat het ook werkelijk waar is. En wat het effect is van Gods geest in ons. Een belofte is dat. De belofte is vastgelegd. God heeft ons zijn geest gegeven. En daar hoef je niet aan te twijfelen. Als u gelooft, heeft u Gods geest in u. Dat is fantastisch, want op geen enkele andere manier kunnen wij tot geloof komen. God heeft zijn geest in ons gegeven toen wij tot geloof kwamen. De belofte is vastgelegd, we zijn verzegeld. En ja, wat ik dan wel eens ook denk, het is een zegel dat we niet kunnen zien. En dat is me goed ook, want je liep natuurlijk een heel klein beetje, ja, voor gek misschien als je een zegeltje op je voorhoofd had. Ja, er zijn een heleboel mensen in de eindtijd die lopen voor gek, want die hebben een nummertje op hun voorhoofd. Dat krijgen ze, hè? Of op hun hand. Maar, ja, goed, dan zijn wij er niet meer. Maar als wij nu met een zegeltje rond zouden lopen en met de wind. Dus het is een geestelijk zegel. Het is onzichtbaar aan de buitenkant. En het is zeer krachtig aan de binnenkant. En ik vermoed dat de machten en krachten van de duisternis, die geestelijke machten, het zegel wel zien. Dat wij zonen van God zijn. Dat we de belofte hebben. En dat het waarschijnlijk ook zal zeggen, hé, zegel, mogen we niet aanzitten. Hij of zij is Gods eigendom. Nou, we zijn dus verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is. Wat is nou waarborg? Dat is ook zo'n moeilijk woord, hè? Dat is eigenlijk, een waarborg is een gedeeltelijke vooruitbetaling die God aan ons gedaan heeft. En dat is namelijk zijn geest in ons. Gods geest in ons is een waarborg, is een gedeeltelijke vooruitbetaling van datgene wat straks in volheid aan ons zal overkomen. Het is de betaling dat de volledige uitbetaling volgt. En het is er ook al deel van, want het heeft te maken met Gods geest. Gods geest die nu in een bepaalde beperking in ons is. Waarom? Als Gods geest in volheid in ons zou zijn, dan is dit lichaam daar niet geschikt voor. Het zou ontploffen misschien of zo. Ik weet het ook niet wat ik ervan moet denken. Daarom krijgen we straks een nieuw lichaam, een heerlijkheidslichaam, zegt Gods woord. Gelijkvormig aan het beeld van de Zoon. Dat die heerlijkheid wel kan uitstralen. Nu gaat dat nog niet. Dus het is nu nog een aanbetaling, maar het is een belofte. Het is het zegel van de belofte dat God dat aan ons zal geven. De belofte, die hebben we in de schriften. En er is geloof om dat te accepteren, te aanvaarden, dat te omarmen zelfs, dat in je hart op te slaan. De belofte ligt in Gods woord vastgelegd. Maar wat is er met die waarborg aan de hand? Die waarborg, die hebben we in ons hart. Gods geest in ons. Dus het wordt in de schriften wordt de belofte duidelijk gemaakt. En in ons hart hebben we de waarborg Gods geest die daar amen op zegt. Het geloof is een werkzame kracht in ons. We kijken op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus op Golgotha. Ik zeg wel eens, het geloof is eigenlijk niet meer dan een venster waar we uitkijken op wat er gebeurd is op Golgotha. En dan geloven we de schrift dat dat offer volkomen is om ons te rechtvaardigen, ons te redden. Het is het evangelie voor onze redding, die rechtvaardiging. Die kracht die daarin zit, maar niet alleen voor ons. We mogen verder kijken dan ons kleine clubje. We mogen ook buiten Ebenezer kijken. In allerlei kerken zijn gelovigen. En buiten de kerken zijn miljarden mensen. En daar hebben we een paar weken geleden over gesproken. Hè, dat uiteindelijk Gods kring zo wijd is. En daar komen we straks op terug. Belofte en waarborg. Belofte in de schriften, waarborg in ons hart. En dan staat er, ja, dat is nou echt moeilijk hoor. Hoe vertel ik het de kinderen? Dat is moeilijk. De vrijkoping, weet u wat vrijkoping is? Nou, daar gaan we het straks over hebben. Van het voor ons toegeëigende. Nou, dat toegeëigende, we hebben het zo vertaald. En ik ga aan de broeders vragen en de zuster of we misschien toch niet een ander woordje kunnen verzinnen. Want het woord toegeëigende, als je dat in het woordenboek opzoekt, dan is het iets wat in je bezit gekomen is, maar er staat erbij meestal wederrechtelijk. Dat wil zeggen onwettig. Dat wil zeggen met overtreding van de wet. Nou, in dit geval is het woord toegeëigending niet wederrechtelijk. In dit geval is het volkomen wettelijk. Het wat voor ons toegeëigend is, dat is wat wettelijk in eigendom is verkregen en waar betaling voor is gedaan. Nou, wat zou dat dan zijn, hè? Het voor ons toegeëigende, waar betaling voor is gedaan, wat wettelijk is verkregen. Dat is datgene wat wij verwachten in de toekomst. Heerlijkheid. Daar gaat het om. Maar die heerlijkheid, ja. Sommigen die zijn ontzettend mooi in ons midden. Maar ja, als je naar mij kijkt, dan zie je weinig heerlijkheid. Mijn neus, ja, soms glimt die, maar niet van heerlijkheid. He, dat is gewoon van vet of zo. Maar straks krijgen we een lichaam van heerlijkheid. En geen lichaam dat... Zag je mijn trappetje opkomen daarnet? Nou, ik was blij dat ik boven was. Dat is gewoon aftakeling. Er is niks heerlijks aan dat huidige lichaam. Maar het wordt heerlijk, het wordt fantastisch heerlijk. Maar het punt is, en dat staat eronder, waarvan de werkelijke eigenaar, het is ons toegezegd, wij mogen ons daar eigenaar van noemen, van die belofte en van die waarborg die in ons hart is, voor de toekomst, waarvan de werkelijke eigenaar nog nooit gebruik heeft gemaakt. En waarvan hij nog nooit genoten heeft. We hebben nu een waarborg, een klein stukje van het geweldige wat gaat komen. En dat is het ons toegeëigende. En dat is door onze Heer voor ons toegeëigend. Door zijn dood, door zijn offer, door zijn begraven zijn en door zijn opstanding. Want dat is natuurlijk het geheim, de geheim van de opstanding. Dat heeft een universele uitwerking. Nou, misschien dat we nog even over vrijkoping wat moeten nadenken. En daarna gaan we echt beginnen. Sorry hoor. Wat is nou vrijkoping? Vrijkoping, ik zeg altijd bij ons op de kring, dat is verlossing plus. Verlossing met toekomst. En nou is zo, verlossing ligt in het verleden. Golgotha. Daar zijn wij verlost. Door het offer van onze Heer Jezus Christus. Dat ligt in het verleden. Maar vrijkoping ligt in de toekomst. U kent misschien allemaal de beschreven gebeurtenissen uit de Bijbel van het volk Israël. Ze zaten daar in Egypte en in de woestijn zeiden ze dat ze het daar heel fijn hadden, maar ze hadden het natuurlijk helemaal niet fijn. Ze waren slaven en ze moesten heel hard werken. En God heeft hen met kracht verlost. al die wonderen die gedaan zijn om die 10 plagen waarin God eigenlijk de afgoden van Egypte te kijk zette. En de farao, die zelf ook dacht dat hij goddelijk was, hè, dat was hem aangepraat. U weet hoe die dingen gegaan zijn. Farao werd uiteindelijk door God verdronken. Met heel zijn leger. En die plagen, dat zijn krachten van God geweest. Die hebben ervoor gezorgd dat farao ze liet gaan. En toen gingen ze de woestijn in. En na een jaar of 2... we stonden ze aan de grens van het beloofde land. Nou, een paar die zeiden, laten we gaan. Nee, maar eerst verspieders. Toen is dat land, dat beloofde land, hè, door verspieders onderzocht. En ze spraken er allemaal negatief over op 2 na. En ze gingen zelfs, toen Mozes toch wilde gaan, er gingen ze geruchten verspreid onder het volk. En daar wonen reuzen, die zijn zo groot. En waarom zijn ze zo groot? Want die eten kinderen op. En die eten verslagen tegenstanders op. En daarom worden ze zo groot. Nou, zulke soort verhalen deden de ronde, hè. Wat een vervelende reuzen. We hebben daar een liedje over. Nou, niks geen reus. Ze werden reuzen bang. Maar dat volk, dat stond er 2 jaar al voor het beloofde land. Nou ja, goed, ik vind een reis van 2 jaar, dat is ook al wat. Maar ze gingen niet. Want ze waren ongehoorzaam, ze wilden niet. God zei, dat is beloofd. We willen niet, we zijn bang. En ja, maar ik ben God, niks mee te maken, toch zijn we bang. Uiteindelijk duurde het 40 jaar. Dat wat binnen 2 jaar in handbereik lag, duurde 40 jaar voor ze er weer stonden. En toen ze, na die 2 jaar dat ze er waren, erin konden gaan, als ze op God vertrouwd hadden. Hun vertrouwen op God was er niet. En die toekomst, hè, die vrijkoping van wat voor hun bestemd was, die ging niet door. En ik denk op 2 na, is er niemand van dat volk dat na die 2 jaar voor de grens stond, er ooit binnengekomen. Allemaal gestorven in de woestijn. En pas in het 40ste jaar, toen gingen ze door. En toen was er een hele nieuwe generatie die het wel kreeg. Want die vertrouwde. Onder leiding van Jozua was dat toen. Nou, dat is nou vrijkoping, hè. Dat ligt in de toekomst. Dat die heerlijkheid die God aan ons wil geven, die is vrijgekocht. Maar het is nu nog niet ons bezit. We zijn onderweg. En omdat wij Gods geest hebben, is er niets wat ons straks tegen zal houden als God zegt, en nu is het tijd om het in bezit te krijgen. Want dan komt de Heer en die ontrukt ons. En die brengt ons in heerlijkheid voor de Bema en daarna te midden van de hemelingen. En dan zullen we die vrijkoping hebben. Die vrijkoping van ons lichaam, wat is dat? De vrijkoping van ons lichaam. Dat lichaam niet meer gebukt gaat onder het stervensproces. Maar dat er heerlijkheid is. Dat je iedere ochtend als jij, ja, ik weet niet of er bedden zijn in het midden van de hemelingen. Ik geloof niet dat het helemaal nodig is. Maar als er bedden zouden zijn, dan sliepen we altijd gerust. En dan stapten we altijd met ons beste been naar bed. Daar ben ik van overtuigd. Want dan zijn we in heerlijkheid. Verlossing is in het verleden op Golgotha gebeurd. En de vrijkoping die daar het gevolg van is, die volgt. En ik hoop dat ik kan zeggen binnenkort in dit theater. Maar dat weet ik. Overal waar we zijn, kan het gebeuren. Laat het maar zo zeggen. Maar verlossing heeft een prijs. En het gekke is, verlossing heeft een bepaalde beperking in de tijd. Er is een tijd dat er niet meer verlost kan worden. En daarvoor gaan we naar Gods instelling van het jubeljaar kijken. Dat is wel zo'n bijzondere instelling van God. Het jubeljaar dat hij aan Israël gegeven is. Er staat dat er een serie van 49 jaren zal zijn. Waarin bezit dat verloren is geraakt. Omdat mensen in armoede kwamen, omdat ze verkeerde investeringen misschien deden, of omdat ze ziek geworden waren en het land niet konden bewerken. Omdat ze smeden waren en niemand wou hun spulletjes meer kopen. Nou, al dat soort dingen. Op een gegeven moment kan het zijn dat datgene wat je in bezit gekregen hebt, verkocht moet worden. En je kan alleen maar het vruchtgebruik verkopen, hè, in Israël. Niet het land zelf, maar dat het verkocht moet worden. Of dat je jezelf aan iemand anders als dienstknecht moest verhuren, omdat je arm geworden was. En dat was in een periode van 49 jaar kon dat gebeuren. Het uitgangspunt van het jubeljaar is eigenlijk, het land zal niet voor altijd verkocht worden, omdat het van mij is. Want jullie zijn bijwoners en gasten bij mij. Het land was niet te koop. Alleen het vruchtgebruik van het land. Dat mochten ze hebben. He? Het graan dat groeide. En als er dan oogst was, nou, dan haalden ze dat binnen en dan verkochten ze dat. En ze aten natuurlijk ook zelf. En dan hadden ze weer voor een jaar voldoende middelen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En God had het nog veel bijzonder ingesteld, want het zevende jaar, dan mochten ze niet saaien. En dan kregen ze, het zesde jaar kregen ze drie keer zoveel. Ja, het was snel in onbruik geraakt in Israël, heb ik de indruk. Vooral het jubeljaar. Want dat was het vijftigste jaar, het jubeljaar. Nou, een hele tekst. Ja, ik denk anders, dan moet ik zeggen van zoek het eens op en dan doet het nog langer. Hè. Dus zeven sabbatten van jaren, zeven tijden. En de dagen van de zeven sabbatten van de jaren worden voor jou 49 jaar. En in de zevende maand doe jij een trompetstoot klinken in dat 49ste jaar. Hè? In de tiende van de maand, in de dag van de hutten, hè, loofhutten, zullen jullie de trompet doen klinken. Nou, dat is al een voorbode voor gejuich, hè? Getrompetter. Dan gaan mensen kijken en zeggen, het jubeljaar komt eraan. Jullie zullen het 50ste jaar heiligen en jullie verkondigen vrijheid in het land. Aan al die erin wonen, het zal voor jullie een jubel zijn, een gejuich zijn. En ieder zal terugkeren naar zijn bezit. En een man zullen jullie naar zijn familie terugzenden. Het zal voor jullie een jubel zijn, het 50ste jaar. Alle schulden werden weggedaan in het 50ste jaar. Hij die zichzelf verkocht had of verhuurd had aan een ander, die was vrij. Hij die het land dat hij gekregen had als van God, hè, maar verarmd was en het moest verkopen of de vrucht daarvan moest verkopen, die kreeg het terug. Ik heb, wat een fantastisch. Iedereen was vrij, iedereen kreeg terug wat hij kwijtgeraakt was. Ik ben al aardig eentje onderweg met mijn hypotheek. Oh, ik heb al een jaar of 40 zo langzamerhand in mijn leven een hypotheek. En ik zit maar te wachten op de 50ste jaar dat de bank zegt, trompet, afgelost. Zo werkt het eigenlijk. Maar niet bij ons. Dat is nou jammer. Ik wist ook hier niet van hoor, van dat jubeljaar toen ik de hypotheek aanging. Dus ik heb ook nergens recht op. Maar het had een leuke verrassing geweest, zeg. 50 jaar hypotheek, goeie klant. Wij betalen het zelf af. Nou, maar dat was wel in Israël de regel. Dat is fantastisch. Het jubeljaar. Het jubeljaar in de schrift. En verlossen heeft een prijs. Want indien jouw broer, het gaat om een naast familielid, in jouw broer verarmd is en hij zijn bezit, dat is dan het vruchtgebruik, verkoopt, dan komt iemand die hem verlost, de nabije, en hij lost de verkoop van zijn broer. Nou, wat betekent dat? In die 49 jaar gebeurde dat je arm was geworden en je had je vruchtgebruik verkocht. Zeg maar in het derde jaar zo'n beetje, want je had nogal wild geleefd en je was aan de armoede geraakt. Dus je had 46 jaar had je nog te gaan voordat dat jubeljaar aanbrak. Nou, dat is ook best lang. En, nou ja, en als er dan een broer van je was, of een heel na familielid, en die had een behoorlijke buidel met geld, die kon dan dat loskopen. Dat jij weer je eigen bezit terugkreeg. En dat was allemaal mogelijk in die 49 jaar. En natuurlijk naarmate dat jubeljaar dichterbij kwam, als het 48ste jaar is, en die broer zegt van ik wil jou wel helpen, dan hoeft hij veel minder te betalen dan wanneer het in het derde jaar is. Want in het derde jaar heb je nog 46 jaar vruchtgebruik waar je recht op hebt. Dus dat kost veel duurder om dat terug te kopen dan wanneer het 49ste jaar is. Maar zo was het mogelijk. Maar niet iedereen in Israël had zo'n fijne broer of zo'n goede bank die de hypotheek kwijtschold. En wat moesten dan met die mensen? Nou, daar was nou dat jubeljaar voor. Al het verloste, alles wat kwijtgeraakt werd dan verlost en kwam terug naar de oorspronkelijke eigenaar. En dat staat hier. Als je niet zelf voldoende gespaard had, terwijl je land verkocht had, of de opbrengst van je land verkocht had, maar je spaarde bij die nieuwe baas, dan kon je op een gegeven moment zeggen, nou, ik koop het zelf weer terug. Nou. Maar als het nou zo was dat je dat niet kon, en als er geen broer was die zo lief was voor je om het te doen, dan staat er, en in het jubeljaar zal het uitgaan, zal het vrijkomen. En dan kon hij terugkeren naar zijn bezit. Dan kon hij zijn bezit weer gaan gebruiken. En dat was een instelling van God. En weet je wat gekker was? In het jubeljaar, dat 50ste jaar, dan kreeg iedereen het zomaar terug. Dan was het dus ook niet meer mogelijk voor een broer die dacht van, oh, ik heb hem na 49 jaar in de steek gelaten, laat ik hem nou maar eens gaan helpen. Nee, in het 50ste jaar was hij te laat. Want dan kreeg hij het van God terug. Via Gods instelling. En dan had je geen broer nodig die jou verloste. Dat is heel bijzonder, hè? En daar zit een beeld in. Zo bijzonder. Dus onthoud dit even. De verlossing is dus beperkt in tijd. Want als het jubeljaar aangebroken is, dan kan je niet meer verlost worden. Dan hoef je niet meer verlost te worden. Want God verlost jou van je schulden. God verlost jou van het kwijtraken van je erfdeel, of hoe dat heten mag. Verlossing is dus beperkt in tijd. Verlossing, als het niet, voor die tijd kost verlossing geld aan iemand die jou verlost. Maar in het jubeljaar kan er niemand jou meer verlossen, want God heeft jou dan verlost. Het jubeljaar. En nou ga ik dit beeld van het jubeljaar gebruiken voor de eonische tijden. Ik wil u een voorbeeld geven dat de 5 eonen iets te maken hebben met dat jubeljaar in dat 50ste jaar. Wie een verlosser heeft, en dat is, alle gelovigen hebben een verlosser. Wij hebben een verlosser met een hoofdletter. De verlosser die de prijs betaald heeft om ons te verlossen in die periode, in beeld overgezet, van die 49 jaar. Dan moest er een prijs betaald worden om verlost te worden. Die hebben wij. Dus wij hoeven niet te wachten op dat 50ste jaar. Wij hoeven niet te wachten op, in het beeld van de eonen, op de voltooiing van de eonen om tot heerlijkheid te komen. Wij hebben nu al de belofte, zegel, en de waarborg in ons hart dat we veel eerder, de Bijbel zegt zelfs, dat wij hebben een voorverwachting. Voordat er maar iets verlost wordt daadwerkelijk en omgezet in vrijkoping, zijn wij het. Wij hebben een voorverwachting. En dan Israël. Wanneer het in het duizendjarig rijk komt, dan gaat dat koninkrijk komen. Dan hebben zij die vrijkoping, die lotgenieting gekregen. Wie niet verlost wordt voor de voltooiing, zal vrijkopen komen bij de voltooiing. Want bij de voltooiing zal God zijn alles in allen. En dat is het beeld van het jubeljaar. Dat is nou Gods instelling. Dat jubeljaar, dan komt alles vrij in Israël. En de voltooiing is Gods jubeljaar aan het slot van de vijf eonen. En dan zal zijn God alles in allen. En ik heb er in dit geval, heb ik niet de tekst uit Romeinen 14 vers 11 genomen die op het plaatje staat van ons jaarthema, maar ik heb de tekst genomen uit Filippenzen 2. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. Nou, er is niemand uitgesloten dus blijkbaar. Fantastisch, hè? In de voltooiing is er niets uitgelopen. Dat is een universele vrijkoping van alles wat gebonden is. En van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte blijdt. Heer is Jezus Christus. Tot verheerlijking van God de Vader. We hebben gesproken over het evangelie van onze redding. Maar we hebben ook gesproken over het evangelie van ieders redding. De vrijkoping van het voor allen toegeëigende. Wanneer God zal zijn, alles in allen. Is dat niet redding op zijn maximum? Amen.